Wij lezen samen uit Jesaja 7, vers 10 tot en met vers 16 en Matteüs 1, vers 18 tot en met vers 25.
En de Heere voer voort te spreken tot Achas, zeggende: eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Doch Achas zeide: ik zal niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis Davids? Is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen. Lezen we verder bij Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus nu was al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
En die laatste woorden die we zojuist lazen, in het geloof beleden dat de Heer Jezus Immanuel is, God met ons, dat is ook de tekst voor de verkondiging, Matteüs 1, en wel die naam die we tegenkomen in vers 23, de naam Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Gemeente, jongens en meisjes, ja, die naam Immanuel, dat is een bekende naam voor je, of niet? Onze gemeente heeft een kerkgebouw die naam draagt, de Immanuelkerk. En misschien ken jij wel een kerstlied waarin de naam Immanuel voorkomt. Of je hebt die naam afgelopen week nog op een kerstkaart zien staan. Immanuel. Het is een korte naam. Met een diepe betekenis. Weet je wat een dominee daarover zei? John Donne, een Engelse dominee, preekte in 1624 met kerst over deze naam, Immanuel. Ik kan, zei hij, de betekenis en de volheid van die naam Immanuel niet bevatten. Ik zou je in 1 minuut kunnen vertellen wat Bernard van Clairvaux heeft gezegd. Maar 1 dag, ja zelfs een heel leven is niet genoeg, is niet voldoende om de volheid van de naam Immanuel te kunnen bevatten. Ja, toch heeft die John Donne op die kerstavond in 1624 in die preek wel iets gezegd over de naam Immanuel. En wij willen vanmorgen met hulp van de Heilige Geest ook iets over die naam zeggen. Het thema voor de preek is de naam Immanuel. De naam Immanuel. Drie gedachten. Het is een veelzeggende naam. Het is een heerlijke naam. En het is een vreugdevolle naam. Dus een veelzeggende naam, een heerlijke naam en een vreugdevolle naam. Kijk, zie je Matthäus? Daar zit, hè? Je kent hem wel, toch? Hij is dezelfde persoon als Levi, de tollenaar. Matthäus, Levi, ja. Hij was een echte Jood. Oh ja, dat kon je lang niet altijd zo merken dat het een echte Jood was. Want Levi, Matthäus, benadeelde zijn volksgenoten. Hij papte aan met een vijand, de Romeinen. Hij behandelde zijn eigen volksgenoten niet eerlijk. Hij klopte geld uit hun zak. Maar dat is verleden tijd. Matthäus, hij staat niet meer in dienst van de Romeinen. Hij staat niet meer in dienst van de keizer van Rome. Sinds Jezus in zijn leven kwam en zei tegen hem, volg mij, is hij in dienst komen te staan van de koning der koningen en de heren der heren. Zijn leven is omgegaan. Hij is niet langer gericht op nemen. Nee, nu wil hij geven. Hij wil zijn volksgenoten iets geven wat de waarde van geld en goud ver overstijgt. Hij wil hen in aanraking brengen met het goud van Gods genade dat schittert in de persoon en het werk van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En daarom is hij aan het schrijven geslagen, geleid door de Heilige Geest. Zie hem zitten. Matthäus schrijft zijn evangelie vooral en in het bijzonder aan de Joden, aan zijn volksgenoten. Zij zijn de eerste lezers van de brief. En hij wil zo graag aan hen laten zien dat Jezus uit Nazareth de Messias is, door God gezonden. Ja, dat wil Matthäus hen laten zien. En dat doet hij op verschillende manieren. Hij begint in Matthäus 1 met het geslachtsregister van de Heer Jezus. Om zo aan de Joden te laten zien dat Jezus de zoon van David is. Precies zoals het in het Oude Testament is voorzegd. Dat doet Matthäus trouwens elke keer weer opnieuw. Teruggrijpen op het Oude Testament. En dat teruggrijpen op het Oude Testament, dat doet hij ook als die de naam van onze tekst laat vallen. De naam Immanuel. Want weet je, jongens en meisjes, wanneer die naam voor het eerst klinkt, die naam Immanuel, die klinkt niet alleen in Matthäus 1 in het kerstevangelie. Maar die klinkt ook daarvoor al, 700 jaar daarvoor, in de 8e eeuw voor Christus, uit de mond van de profeet Jesaja. Die naam die klinkt in een tijd dat het heel moeilijk is. Het er niet rooskleurig voor staat met Israël. Koning Achas, de koning van het tweestammenrijk van Juda, die zit op de troon. Maar hij wordt aangevallen door familie. Hij wordt aangevallen door het tienstammenrijk. En hij wordt ook aangevallen door Syrië, door de buren. Nou, dat is 2-1. Achas kan dat nooit winnen. Hij maakt geen schijn van kans. En Achas en de mensen in Jeruzalem zijn dan ook heel erg bang. Maar dan mag de profeet Jesaja namens God tegen Achas zeggen, Achas, God gaat je er doorheen helpen. En om jou te helpen je aan de woorden, aan de belofte van God vast te klampen, om op Gods woorden te vertrouwen, mag je een teken vragen? Nou, maar Achas heeft geen behoefte aan een teken. Laat maar zitten, zegt hij. Goed, hij zegt het wat netter, wat vromer, maar daar komt het wel op neer. Achas zegt geen waarde aan Gods belofte. Aan het teken van God, hij zoekt het liever zelf uit. Hij steunt liever op anderen. Hij zoekt liever raad bij zijn politieke adviseurs. Hij zoekt liever steun bij Assyrië. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is heel wonderlijk, dan krijgt Achas ongevraagd toch een teken van God. Als straks de soldaten komen en het beleg slaan om de stad. Als straks de soldaten plunderen door Juda trekken, door het land trekken. Dan wordt er een kind geboren die de veelzeggende naam Immanuel draagt. God met ons. En in die naam laat de moeder van het kind zien dat God erbij is. Juist in die moeilijke omstandigheden van Israël. En dat God uitkomst zal bieden. Die naam is een geloofsbelijdenis. Een uiting van geloofsvertrouwen op God. En? Ja, God hielp Israël door. De naam Immanuel. Die Jesaja mag laten horen aan Agas. Was daar al een teken van. En toch zit er een diepere laag. In die veelzeggende naam Immanuel. Want Jesaja die mag profetisch al iets zien van de geboorte van de Messias. Zoals je dat vaker tegenkomt bij Jesaja. En de woorden van Jesaja over Immanuel die worden ten diepste pas vervuld. Als er een engel bij Jozef komt die het heeft over de geboorte van een heel bijzonder kind. Jezus. Dat laat Matteüs zien in vers 22. De engel die maakt duidelijk, nu in Jezus geboorte wordt dat woord van Jesaja ten diepste vervuld. Nu krijgt deze naam zijn diepste betekenis. Jezus is Immanuel. En in hem is God met zondige mensen. Komt hij zo dichtbij. Hoe kan dat? Ja, dat kan omdat Jezus een bijzonder kind is. Hij is God en mens tegelijk. Als we letten op de betekenis van Immanuel, God met ons, dan is dat het eerste wat je helder moet hebben. Jezus is Immanuel omdat hij God en mens is. Nee, daar kun je met je verstand niet bij. Jozef kon er ook niet bij. De engel legt het wel uit, maar het is te hoog. Het is niet te bevatten. Ga maar na. De Heilige Geest, die heeft ervoor gezorgd dat in de moederschoot van Maria de menselijke natuur van Jezus ontstond. Luther zegt, hij is in ons vlees gekropen. Ja, maar tegelijk is hij echt waarachtig God gebleven. Waarachtig God, uit waarachtig God. Nou, is dat een wonder of niet? Een reine Jezus wordt uit een onreine Maria geboren. Maria kan dat niet bevatten. Jozef kan er niet bij. Ik ook niet, maar wat nou onmogelijk is bij ons mensen, dat is mogelijk bij God. Het kind in de kribbe is niets minder dan God met ons. Ja, dat is een geheimenis, een mysterie. Paulus zegt dat ook in de Timotheusbrief. God geopenbaard in het vlees, dat is een geheim. Het is wel gebeurd. Is God gebleven. Mens geworden. Want het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Wat met kerst gebeurt, dat is nooit eerder gebeurd. En het is misschien daarom wel dat er allerlei verhalen zijn ontstaan. Om die wonderlijke geboorte van de Heer Jezus, die God en mens is, nog eens extra te onderstrepen. Er wordt wel verteld dat bij de geboorte van Immanuel er allerlei bijzondere dingen gebeurden. Er wordt verteld dat vogels die aan het vliegen waren, opeens onbewegelijk in de lucht zouden zijn blijven hangen. Er wordt verteld dat geiten die aan het water drinken waren, ineens stokstijf bleven staan, stopten met drinken en met hun kin zo op het water bleven staan. En een herder die met zijn schapen rondtrok en net een seintje wilde geven en met zijn staf omhoog deed, dat hij zo een poosje bleef staan, dat hij zijn arm niet meer naar beneden kon krijgen. En de handen van de vroedvrouw, die Jozef erbij zou hebben geroepen, die zouden onder de brandwonden hebben gezeten, maar na de geboorte raakte ze het kind Jezus aan en haar brandwonden verdwenen direct. allerlei bijzondere verhalen zijn verteld. Die moeten onderstrepen dat Jezus een bijzonder kind is. Maar dat zijn fabeltjes. Daar lezen we nergens over in Gods woord. En het is ook niet nodig om de geboorte van de Heer Jezus met allerlei bijzondere verhalen te omlijsten. Want de naam Immanuel is al bijzonder genoeg. En die naam wordt ons vanuit de Bijbel aangereikt. Het is een veelzeggende naam. Want die naam laat zien wie Jezus is. Hij bleef God. Hij werd mens. En zo is hij Jezus. Zo is hij zaligmaker, redder van zondaren. En omdat hij dat is, kan hij Immanuel zijn. God met ons. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Die naam Immanuel is ook een heerlijke naam. Een heerlijke naam. Ja, omdat die naam ons vertelt over God en over ons. God, de machtige, heilige, reine, grote God, die wil in het kind, in de kribbe, in Jezus, met ons zijn. Met ons, zondige, kleine, nietige, kwetsbare, eigenwijze mensen zijn. Nou, is dat niet heerlijk? Is dat geen wonder? Als je de naam Immanuel heel letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat er met ons God. Hoor ik er te veel in als ik daar de toon van de verwondering in hoor. Met ons, God, hoe is dat mogelijk? Ja, dat is een goede vraag. Hoe is dat mogelijk? Zou het niet voor de hand hebben gelegen als er had gestaan God tegen ons? Dat hebben we toch verdiend? Verdiend? Ja, verdiend. Weet je waar dat mee te maken heeft, jongelui? Met een kerfstok. Heb je er wel eens van gehoord, van een kerfstok? Oh ja, misschien ken je de uitdrukking iets op je kerfstok hebben. Dat is een uitdrukking die wij gebruiken om te zeggen dat je dan iets hebt gedaan wat niet goed is. Maar vroeger had je ook een echte kerfstok, een houten lat. Als je de eigenaar was van een herberg, dan hield je met behulp van een kerfstok bij wat de ander jou moest betalen. Bij een bepaald bedrag werd er zo'n kerf, een inkeping geplaatst in die houten stok. En wie veel op zijn kerfstok had, wie veel van die inkepingen had, die moest heel veel geld betalen aan de herbergier. En vaak had de herbergier zo'n kerfstok en de klanten ook, zodat er niet gesjoemeld kon worden met het bedrag. En je altijd wist hoe groot de schuld was. En aan de zijkant kon je dan aangeven hoeveel er al betaald was. Nou ja, zo'n kerfstok kennen wij niet meer. Maar mag ik desondanks je vanmorgen een vraag stellen? Wat heb je op je kerfstok? Hoe ziet die kerfstok er van je uit? Hoe groot is de schuld die je hebt uitstaan bij God? De Bijbel laat zien dat we een probleem hebben. Ja, dat laat ook heel nadrukkelijk het kerstevangelie zien. Want welke naam klinkt er zo kort voor de naam Immanuel in Matthäus 1? Dat is de naam Jezus. Maar waarom krijgt Jezus de naam Jezus? Dat is omdat die naam alles zegt over dat wat hij gaat doen. En wat gaat hij doen? Hij gaat zijn volk zalig maken van hun zonden. Hun zonden. Dat is wat de engel zegt. Dat is wat de hemel zegt. Dat is wat God zelf zegt. Hij begint erover in het kerstevangelie. Over zonden. Kerst bepaalt ons bij onze zonden. En dat is niet zo vreemd. Want wat doet de zonde? Ja, de zonde maakt scheiding tussen ons en God. En van huis uit, zoals wij geboren worden, is het niet goed tussen ons en God. Wij worden als zondaar geboren. Met een kerfstok. En dat we zondaar zijn, dat blijkt wel als we ouder worden. Dan ga je merken dat iedereen zondaar is. Zondaar zijn, dat is die diepe neiging van binnen om zonder God door het leven te willen gaan. Kijk, bij zonde denk jij misschien aan allerlei concrete overtredingen. Je zegt, ja, het is zonde als iemand steelt en het is zonde als je liegt en het is zonde als je de dag van God ontheiligt. En het is zonde als je iemand neersteekt. Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Maar dat jij zonder God door het leven gaat of wil gaan, dat is net zo goed zonde. Als jij God niet betrekt bij de keuzes die je maakt, is dat zonde. Als jij God op afstand houdt, buiten je leven houdt, als je hem wegdrukt, als je hem wegduwt, is dat zonde. Als jij je verzet tegen God, vroom of vrolijk, keihard of poeslief, maakt niet uit, de zonde. Als jij je niet laat leiden door God, door zijn woord, maar zelf de route bepaalt door het leven, is dat zonde. Als jij niet gericht bent op God, je niet goed en groot spreekt van hem, sta je schuldig voor hem. Als God ten diepste nog een vreemde voor je is, is dat schuld. Hoe groot is je schuld? Hoe lang is je kerfstok? Hoeveel inkepingen staan er op je kerfstok? Nou ja, al zou er maar eentje op staan. Je kunt niet betalen wat je God moet betalen en hij eist dat wel van je. En hij mag het eisen. Want hij heeft ons goed geschapen. Hij eist van mij, van jou, van u, van ieder mens. Kom, betaal mij wat je mij verschuldigd bent. Ik heb recht. Recht op jouw liefde, recht op jouw vertrouwen, recht op je overgave, recht op je leven. Nou, als dat zo is, hebben we dan een probleem of niet? Dan hebben we een heel groot probleem. Want ik kan God niet betalen wat ik hem verschuldigd ben. En dat heeft gevolg. Dat betekent dat God tegen mij is. Nou zeg eens, hoe kan het dan? Dat God in het kerstkind, in de Heer Jezus Christus, Immanuel is, God met ons. Hoe kan dat? Ja, dan moet je letten op wat hij voor ons heeft gedaan. Voor ons. Kijk, iemand kan iets voor je doen. Je weet wel wat dat is, toch? Misschien doe jij wel iets voor een ander, omdat die ander iets niet kan of niet goed kan. Misschien is je oma je best gevallen, heeft ze voet gebroken. En nou, ik doe wel wat voor je oma. Ik zal de boodschappen voor je doen. Ik zal de stoep wel voor je schoonveeg. Ja, je doet dat omdat je dat zelf niet goed kan. Of u bent misschien wel mantelzorger. Vrijwilliger bij Caritas. Je doet iets voor iemand. Nou, de Heer Jezus, die heeft ook iets gedaan. Iets heel groots gedaan voor zondige mensen. Wat heeft hij gedaan voor zijn kinderen? Hij heeft gedaan wat zij niet konden. Hij heeft een schuld gedragen. Een schuld betaald. Daarvoor kwam hij naar de aarde. Want zijn naam is Jezus. Zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken. Kijk, zo vanmorgen is. In de kribbe van Bethlehem. Ziet u zijn handen. Het zijn handen waar de spijkers straks doorheen worden geslagen. Kijkt u zo eens naar zijn voetjes. Het zijn de voeten waar hij straks de heuvel Golgotha mee gaat beklimmen. Kijkt u zo eens naar zijn hoofd. Het is het hoofd waar straks de doornenkroon op wordt gedrukt. Kijkt u zo eens naar hoe hij erbij ligt in de kribbe, gewikkeld in doeken. Ja, ja, maar straks worden die doeken hem ontnomen en dan hangt hij naakt in zijn schande aan het vloekhout van het kruis op de plek waar ik hangen moest. Daar is God de Vader niet met hem, met wie die zo wezens één is. Daar moet hij, Jezus, klagen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u niet meer met mij? God is tegen hem, zijn eigen zoon. Maar juist daarom heet hij Immanuel. God met ons. Opdat wij nooit, nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Hij deed dat alles. Hij ging die weg voor ons. Om zo ook met ons te kunnen zijn. Om mij te geven wat ik niet verdien. Vrijspraak, eeuwig zalig leven. En mij niet te geven wat ik wel verdien. Veroordeling, de eeuwige dood. Want door wat ik op mijn kerfstok heb, is er een grote kloof ontstaan tussen mij en God. Maar Jezus overbrugt als Immanuel die kloof, die afstand tussen mij en God. Weet je wat Kolbrugge heeft gezegd? Hij zegt, kijk eens goed naar het kind in de kribbe. Wat zie je als je kijkt naar het kind in de kribbe? Weet je wat je dan ziet? Dan zie je de ladder. De ladder van Bethel. Want hij overbrugt die kloof die er is gekomen tussen hemel en aarde, tussen schepper en schepsel. En dat doet hij door de weg te gaan van Bethlehem naar Golgotha, door de weg te gaan van kribbe naar kruis. De apostel Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 18... Christus heeft eens voor de zonde geleden. Hij, rechtvaardig, voor onrechtvaardig. Waarom? Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij deed het voor zondige mensen om met hen te kunnen zijn. Immanuel, God met ons. En nee, dat is geen mooie wens. Ja, zo gaat dat bij ons. En dan schrijf je een vriendelijk kaartje, je tikt een mail, je spreekt iemand aan en je spreekt een wens uit. Je zegt, God zij met je. Ja, prachtig, prachtig, mooi wens. Maar ja, is het ook werkelijkheid? Dat hoeft niet. Maar in Christus, door het geloof. Dat zeg ik er wel met nadruk bij. Het gaat niet buiten het geloof om, hè. In Christus, door het geloof, is dit echt waar. God met mij. Elke dag. Bij alles wat er speelt. En bij alles wat er op me afkomt. Bij alle dagelijkse dingen die ik doe. Als ik aan het studeren ben. Naar school ga. Als ik het huis aan het schoonmaken ben. Als ik aan het koken ben. Als ik een luier aan het verschonen ben. Als ik 's nachts word wakker geroepen door de kleine. Als ik boodschappen aan het doen ben. Als ik me naar een vergadering haast. Als ik in de vis bezig ben. Als ik op huisbezoek ga. Als ik mijn kind in doop houd. Als ik aan het avondmaal deelneem. Als ik de Bijbel opensla. Ik mag door het geloof weten. Geloof. De Heere is bij mij. Ja, en dan zijn er ook van die momenten dat je dat echt mag voelen. Niet het allerbelangrijkste. Het is ook niet onbelangrijk. Maar er zijn ook van die momenten dat je het mag ervaren. Hij is mijn Immanuel. God met mij. Nee. Nee, dat betekent niet dat het dan in mijn leven allemaal soepeltjes verloopt. En dat er alleen maar voorspoed is. Kijk, je kunt niet zeggen, God is met mij, want ja, ik heb een mooie baan, goede gezondheid, fijne kinderen. Het gaat allemaal zo fijn. Dus God is met mij. Ja, op zichzelf natuurlijk een zegen van God als er voorspoed is in je leven. Maar voorspoed op zichzelf is geen bewijs dat God met je is. Zoals ook tegenslagen geen bewijs zijn dat God niet met je is. Want de Heer kan juist heel dichtbij zijn. Als Hij je van alles onthoudt. Als Hij je beproeft. Als er aanvechtingen zijn. Als je de gevoelige genieting van de Heer niet zo ervaart. Als je heen en weer wordt geschud. Als je bestreden wordt. Dan kan God toch je Immanuel zijn. Omdat je je aan Hem vastklampt. En omdat Hij je vasthoudt. Kijk maar naar Jozef en Maria. Ze gaan in de weg van God. Ze zijn gehoorzaam aan de stem van God. Ze zijn met Immanuel. En dan? Gaat dat hen dan voor de wind? Dan zijn ze nergens welkom. Dan moeten ze vluchten naar Egypte. Verdriet en teleurstelling wordt hen niet bespaard. En toch is God met hen. En daarom komen ze er ook doorheen. En daarom komt u er ook doorheen. Want er kwam misschien een groot verdriet in je leven. En je begrijpt God niet en je zegt waarom? Waarom kwam er die lege plek? Waarom moest ik afscheid nemen van een geliefde? Waarom deze weg? Waarom deze zorgen? Waarom heb ik zo'n zwakke gezondheid? Waarom liep het mis? In mijn huwelijk. Ik hoor je zeggen. Ik ben omgeven door scherven van gebroken geluk. En het is zo onrustig in mij. Hoe moet het nu verder? Weet je het niet? Ik ook niet. Maar wat ik wel weet is dat je vanuit de hemel een naam aangereikt krijgt. De naam Immanuel. Waar je aan mag vastklampen. Je mag die als een belofte aangrijpen vanuit je gemis en vanuit je zorg en vanuit je verdriet. En vanuit de omstandigheden waarin je verkeert, mag je hem herinneren aan zijn naam. Uw naam is toch Immanuel. Daarom roep ik u aan met het gebed om ontferming. Wees erbij in mijn verdriet, wees erbij in mijn nood. Ik heb u nodig. Juist nu. Ik kan niet zonder u. Wees mijn Immanuel. Wees mijn Immanuel. Ja, ook in de strijd tegen de boze. Als ik mezelf zo tegenval. En als ik heel goed besef. De Heer heeft alle reden om tegen mij te zijn. Vliegt je dat wel eens aan? Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je naar Matteüs 1 vers 23 bladeren. Dan mag je gaan kijken naar die naam Immanuel. Dan mag je stil worden bij die naam Immanuel. En dan mag je best even de tijd voor nemen om die naam in alle diepte en rijkdom tot je door te laten dringen. Vliegt het je wel eens aan dat de Heer alle reden heeft om tegen je te zijn? Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je naar de kribbe gaan. En in de kribbe kijken. Want zonder woorden zegt dit kind, ik ben Immanuel. God met u. En zo, al lezend in de Bijbel, kijkend naar Jezus, wil de Heilige Geest de echo van die naam Immanuel je op de lippen leggen. Ja, hij is ook mijn Immanuel. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Immanuel. Met ons. God. En het is een naam. Die je elke keer weer moet horen. Waarom? Omdat je van alles kunt meemaken. En omdat je in het leven van het geloof ook zo weer op jezelf kunt zien. En dan kun je weer zo gaan twijfelen. En dan ben je zomaar je houvast kwijt. Maar dan is daar die heerlijke naam, Immanuel. Die steeds weer houvast wil geven. Kijk, dan wordt die naam Immanuel je ook dierbaar. Dan wordt die naam Immanuel een naam waar je echt blij van wordt. Onze laatste gedachte. Een vreugdevolle naam. Het kerstkind heet Immanuel. In hem biedt God u hulp. Voor tijd en eeuwigheid. Hij wil met je zijn in alle opzichten. Dan word je daar niet blij van. Het is een naam om je over te verheugen. Ja, maar misschien doe je dat helemaal niet. Ja, je hoort die naam Immanuel wel. Ja, zeg je niet zoveel. Je haalt je schouders erover op. Je zegt, God met mij, moet ik er blij van worden? Nou, ik heb liever dat anderen met mij zijn. Dat ik veel vrienden heb die met mij zijn. Ik heb liever dat het grote geld met mij is. Oh, je lijkt dus op Agas. Agas wordt ook niet echt blij als hij die naam Immanuel hoort uit de mond van de profeet Jesaja. Hij heeft liever dat die sterke Assyriërs met hem zijn dan dat God met hem is. Daarom zoekt hij zijn hulp en houvast bij mensen. Agas zoekt het niet bij God, maar hij zoekt zijn hulp bij de macho's van de wereld om zelf zo een grote jongen te kunnen blijven. Wilt u ook een grote jongen blijven? Een grote vrouw? Wil je jezelf blijven? Wil je niet knielen en buigen voor Immanuel? Ja, je zegt, ja, het is wel handig om God erbij te hebben. Zeker als het lastig is. Het is goed dat hij iets voor mij doet. Prima. Maar hij met mij en ik met hem? Ja, sorry, maar dat komt te dichtbij. Dat is een brug te ver. Dat kost me te veel. Dat wil ik niet. Dus de naam Immanuel, Jezus zelf, heeft geen waarde voor je? Weet je hoe God daarop reageert? Op deze woorden van je. Op deze houding van je. Dat zal ik je zeggen. Ik mag het je verkondigen. Het kerstevangelie is dat God niet koud laat. En nee, dan zegt hij niet, oké, goed, best, jouw reactie, doe het dan maar zonder mij, dat is mij ook goed. Nee, God ziet je verlorenheid, je eenzaamheid, je zondigheid, je verlorenheid. Hij ziet hoe doelloos je leven blijft zonder hem. En hij is zo vol liefde. Dat hij jou het echte geluk wil geven. En dat hij daarom vandaag ook aandringt om die houding los te laten. Om het niet bij hem te zoeken. Want, en dat is de ernst van de verkondiging. Als God tegen je is. Wie zal dan voor je zijn? God eeuwig tegen hebben, dat is veel erger. Veel bitterder dan ik je kan zeggen en dan jij je kunt bedenken. En daarom als jij, en als u de Heer Jezus nog niet kent, als uw verlosser, als de Immanuel, zou je dan niet vandaag gaan smeken en bidden, O kom Immanuel, verlos ook mij. Zou je niet bij zijn kribben neerknielen? Nee, daar hoef je niet voor te schamen hoor. Stoere herders deden het ook. En wijze wetenschappers uit het oosten ook. Die knielt aan zijn kribbe. Die Jezus beleidt als Immanuel. Die redt hij wonderbaar. Die geeft die vreugde. Echte blijdschap in hem. Ken je die blijdschap? misschien ga je ervan uit dat het vanzelf automatisch wel goed zit tussen jou en God. Je zegt, ja, God is ook met mij. En dat terwijl je in de praktijk niet buigt voor hem. Niet vertrouwt op hem. Je vertrouwt op je geld, je gezondheid, jouw verstand, jouw wijsheid. Je leeft niet echt met hem. Je zag nooit echt je verlorenheid in. En daarom ken je ook niet die grote vreugde. Die blijdschap over en in Immanuel. Maar dan wil de Heilige Geest je die vanmorgen geven. Hij wil je leren om Immanuel te omarmen. Te omarmen. Net zoals Jozef heeft gedaan. Kijk maar. Wat doet Jozef? Ja, hij wil van alles doen voor Maria. Maar dat is geen goede weg, maakt God hem duidelijk. Nee, je moet met Maria zijn. En Jozef, hij doet het. Hij trouwt met Maria, neemt haar in huis. En zo omarmt hij dit kind, Immanuel. Zo wordt Immanuel de zijne. Maria's kind, Gods zoon, wordt de zijne. En ja, dat moest. Want hoe zal Jezus de zoon van David zijn als hij niet uit Jozef is die uit het geslacht van David is. Maar Jezus wordt het. Doordat Jozef hem omarmt. Daar komt het op aan in Matthäus 1. En daar komt het ook op aan in ons leven. Het komt erop aan dat je met hem gaat. En hem in het geloof omarmt, mijn Heere, mijn God. Want een kind is voor u, is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Kijk, het is vandaag kerstfeest op de kalender. Maar de Heilige Geest die wil het ook echt kerstdoel laten worden in je hart, in je leven. Voor het eerst of weer opnieuw. En daarom gaat vanmorgen de verkondiging uit en biedt God in Immanuel zijn vriendschapje aan. Hij wil met u zijn, met u gaan. Ja, dat klinkt voor u misschien heel hoog. Je zegt, dat heb ik niet verdiend. Dat ben ik niet waard. Goed. Maar was Agas, die God buitenspel zette, het dan wel waard? God wilde voor hem strijden en met hem zijn. Hebben de tijdgenoten van Matthäus de Joden het dan verdiend dat ze de naam Immanuel verkondigd krijgen in dit evangelie? Terwijl ze hem hebben afgewezen, naar het kruis hebben geschreeuwd. Wie heeft het verdiend dat God met hem is, met haar is? Niemand. Maar juist daarom is er hoop. Want God neemt de zonde zo ernstig, maar hij heeft zo lief op wie hij vertoornd is. En hij verheugt zich erin om zijn liefde in je hart uit te storten. Daarom geeft hij Jezus, Immanuel, in de kribbe zo laag. Je kunt erbij, hij is zo benaderbaar. Je mag bij hem komen. Je mag bij hem, Immanuel, komen. Ja, zeg je, ik kwam bij hem. En ik mocht mijn kerfstok met al die inkepingen aan zijn voeten neerleggen. En ik beleed na ernstig overleg. Heer, het zou verdiend zijn als u eeuwig tegen mij zou zijn. Toen gebeurde het wonderlijke. Hij sprak mij vrij. Ik gaf hem mijn kerfstok en hij gaf mij de gouden scepter. En nu mag ik zeggen. En nu mag ik belijden. En nu mag ik zingen. Jubelen, vol vreugde. God is voor mij. Hij is bij mij. Hij is met mij. Hij is Immanuel. En hij blijft Immanuel. Ja, dat ook, hè? Hij blijft er toch ook voor u. Dat je tot geloof mocht komen. Want ik weet niet hoe dat u vergaat, maar het kan zomaar zijn dat je de Heer lief hebt gekregen en dat jouw houding richting hem heel erg bepaald wordt door het woordje voor. Heer, ik voor u. Want u deed ook zoveel voor mij. En voor wat Horwaard. En nu zal ik laten zien dat ik voor u ben. Dan zegt de Heer vanmorgen, ja mooi, prachtig, die offers van je. Maar mag het ook een beetje meer met zijn? Met mij. Word je er niet blij van? Dat hij Immanuel voor je wil blijven. Dat hij betrokken op u wil zijn. Dat hij zegt, ik vind het ook zo mooi als je betrokken bent op mij. Dat ik verlang naar hem. En hij naar mij. Dat ik zijn zorg ken en hij mijn zorgen ziet. Dat ik zijn vreugde weet en dat hij in mijn vreugde deelt. Dat ik in zijn hart kijk en dat hij in mijn hart kijkt. Ik met hem vanwege zijn met mij. Immanuel. Het is een naam om je over te verheugen. God. Met mij. De drie enige God met mij. De Vader met mij. Want hij had mij lief. Eeuwig lief. En trok mij met de koorden van zijn liefde. De Zoon met mij, want hij gaf zijn leven ook voor mij. En hij zorgt voor mij. Niemand kan mij uit zijn handdruk. De Heilige Geest met mij. Want hij woont in mij. En hij neemt me steeds weer mee het woord in. En hij neemt me steeds weer mee naar Christus toe. Hij leidt mij. Tot in Immanuels land. Want Immanuel. Doet geen halfwerk. In Matteüs 1. Bij zijn binnenkomst in de wereld klinkt het. Immanuel, God met ons. En als hij de wereld uitgaat, Matteüs 28, dan klinkt het opnieuw, ik met u, alle dagen. Ja, ook op die dag, dat je de doodsrivier door moet. Want gij zijt met mij, tot de dood toe, de er doorheen. Tot aan de andere kant. Tot aan Immanuels land. En dan? Zo zullen we dan altijd met hem zijn. Altijd. Immanuel. Hij met mij. Ik met hem. Voor eeuwig. Want de tent van God is bij de mensen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal met hen zijn. En alle tranen van de ogen af is. En daarom loof. Loof de Heer. Met alle krachten. Verhef. Met vreugde. Zijn veelzeggende. En heerlijke naam. Amen.